Goed, wij willen samen Gods woord openen. Nee, dat willen we nog niet. Dat gaan we wel een aantal malen doen, maar niet vooraf. Het thema van vanmorgen en ook eigenlijk de komende spreekbeurten, zo heb ik me voorgenomen, zal in het bijzonder in het teken staan van de tijd, de verborgen, de bedeling waarin we vandaag de dag leven. De bedeling van de verborgenheid en het lichaam van Christus. Om dat allemaal ook een beetje behapbaar te houden. Willen we vanmorgen specifiek een moment stilstaan bij wat het betekent om gezegend te zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En wat het betekent dat Christus ook het hoofd is van de gemeente die zijn lichaam is. We leven in een bijzonder tijdperk eigenlijk. We weten allemaal dat een heel groot gedeelte van de Bijbel, veruit het grootste deel van de Bijbel, over Israël gaat. Maar wij menen dat Paulus na de handelingentijd een boodschap geopenbaard krijgt van de Vader, die tot dan toe verborgen was gebleven in God. Waar Paulus echter ook al tegen aanliep in zijn tijd, is dat de gelovigen in die tijd hem eigenlijk niet zijn gevolgd in die boodschap die heel specifiek betrekking heeft op die nieuwe bedeling die God wilde openen en waarin het lichaam van Christus centraal zou staan. Het gevolg is dat er eigenlijk de eeuwen door tot op de dag van vandaag een beleving dat men een beleving heeft die vaak een mengeling is van verschillende hopen en verschillende verwachtingen. Even heel kort, Israël, daar heeft God natuurlijk een bepaalde bedoeling mee. Israël verwacht een koninkrijk, verwacht het herstel en het Davidische koningschap onder leiding van de Heere zelf. Een deel van Israël beërft eigenlijk meer en worden eigenlijk bezitverkrijgers van niet alleen de aarde, maar de hele wereld. Zij hebben een hemelse hoop en een hemelse verwachting. Dan gaat het over het vaderhuis en over het hemelse Jeruzalem. Maar de dingen die Paulus dan eigenlijk gaat aanstippen in met name de Efezebrief en de Colossensebrief, die zijn zo next level, zo grensoverstijgend ten opzichte van al het eerdere wat geopenbaard was door God en bekendgemaakt was, dat Paulus eigenlijk ook al snel beseft van, ik kan jullie verstandelijk uitleggen wat God aan het doen is, maar Gods geest zal dit moeten openbaren aan jullie hart. En Paulus die begint dan ook eigenlijk gelijk te bidden in Efeze 1, vers 17, dat Paulus zegt, eigenlijk vanaf vers 16, ik houd niet op, zegt Paulus, Efeze 1, vers 16, voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heerde Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, waarom en waartoe in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nou, die zin gaat veel langer door, maar Paulus die beseft heel erg goed van, en die nog in. Soms dan praat je met broeders En dan nemen ze wel de term lichaam van Christus in de mond. Maar als je dan eigenlijk wat langer met elkaar spreekt, dan blijken ze daar eigenlijk allerlei zaken aan te verbinden die daar feitelijk niet bij horen, maar die betrekking hebben op Gods handelen met Israël. Dus eigenlijk, Bertus die verwees er ook 2 weken geleden naar, de vervangingstheologie, even grof gezegd, mogen we eigenlijk wel stellen dat de kerk, en nou generaliseer ik even, op de plaats is gaan staan van Israël en alle zegeningen en alle zaken die daarbij horen, hebben ze zich toegeëigend. Paulus heeft, God heeft iets anders. Paulus begint dat uit te leggen. En maar is dit erg? Nee, op zich is dat niet erg. Wij doorlopen allemaal een bepaalde geestelijke ontwikkeling. Ik ben zelf ooit tot geloof gekomen met het evangelie van Johannes in de hand. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is de basis. Dat is waar het om gaat. En ja, dan word je een kind van God. En dat is geweldig. Alleen, ja, zoals we in ons natuurlijke leven opgroeien en dat we geen kind blijven, maar dat we op een gegeven moment een tiener worden en dus zeg maar een zoon en nog weer later een volwassen man, volwassen mannen en volwassen vrouwen, ja, zo beoogt God eigenlijk ook dat wij ook in geestelijke zin een steeds voller licht krijgen op wie God is en wat hij in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, doet. Goed, vanmorgen dus eigenlijk de aftrap van een serie overdenkingen die allemaal gaan en zullen gaan over het lichaam van Christus en de plaats van in Gods bedoelingen en Gods plan. Vanmorgen dus eerst dat gezegend zijn van alle geesten. Maar voordat we deze, is het heel goed om op te merken dat Gods woord ons ook duidelijk maakt. Soms dan denken we dat misschien, maar dat er een heel uitdruk aan werkt. Een van de schriftplaatsen waar dat wel heel mooi naar voren komt. Jesaja 6, versen 8 tot en met 11. Daar gaat het over de dwaasheid van de afgoderij onder Israël. En daar zegt de Heere, Jesaja 46, vers 8. Denk en wek aan de harte overtreders. Denk aan de van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal mijn welbehagen. Zo vogel uit ja. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Hier zien we de onveranderlijkheid van Gods plan. Van Gods dichter bij huis. Weet hij maar. staat: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En hier zijn we aan. We worden hierdoor. Tijden. En als je daar dan zo bij bepaald wordt, dan vraag je je af, wat wil God dan? Als God een plan heeft, een onveranderlijk plan, wat is dan het einddoel? Nou, en dan denken wij van, nou ja, dat einddoel, dat zullen we wellicht vinden in het boek Openbaring. He, dat is het laatste. Het boek Openbaring voert ons inderdaad tot in de Ion. Helemaal tot in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar het is het eindpunt niet. Het eindpunt, dat vinden we ergens anders. Namelijk in 1 Korintiërs 15. Daar willen we ook even naartoe. 1 Korintiërs 15. Zoals allen in allen iedereen. Christus. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dus God wil alles in allen zijn. Dat is het einddoel. Nou, uiteraard hebben we geen flauwe notie hoe zoiets eruit ziet. Maar wat wel duidelijk is, is dat God dus eigenlijk een ontwikkelingsgang beoogt, waarin het uit moet lopen op een situatie voor zowel Gods schepselen als de schepping zelf, waarin God alles in allen zal zijn. God wil zich verbinden met zijn schepselen. Eén op één. Een volkomen één op één gemeenschap. Dat is wat God beoogt. En ja, met deze kennis, met deze woorden in ons achterhoofd, gaan we even terug naar de Efezebrief, waar Paulus eigenlijk in opdracht van de Vader die nieuwe bedeling opent. En ja, dan komen we dus bij de versen 3 en 4 van hoofdstuk 1. Waar Paulus dan zegt: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Kijk, die geestelijke zegen, ja, waar heeft dat feitelijk betrekking op? He, het is niet iets wazigs of iets wat een beetje zweeft allemaal. Nee, dat heeft feitelijk betrekking op iets wat Paulus steeds in zowel de Efezebrief als de Colossensebrief die erop volgt, benoemt met de woorden het vervuld worden tot alle volheid van God. Paulus zegt, in Christus woont heel de volheid van God en jullie worden volmaakt gesteld in hem. Dat vinden we in Colossenzen 2 vers 9 en 10. Colossenzen vers 2 vers 9 en 10. In hem, zegt Paulus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. U bent volmaakt geworden in hem. U bent voleindigd in hem. En dat is positioneel. Dat is de positie waarin God de gelovige u en mij stelt. Dat er in praktische zin nog werk aan de winkel is, dat mogen duidelijk zijn. Maar dit is de positie waarin God de Vader ons wenst te plaatsen. Dus gezegend met alle geestelijke zegeningen, volmaakt gesteld in hem. En ja, ook dat in hem, dat is natuurlijk essentieel, want de Vader, God doet niets buiten de Zoon om. Het is allemaal in hem, het is allemaal door hem en alle dingen zijn tot hem. Hij staat in het middelpunt van al Gods handelen. Om nog even bij Colossense te blijven, zien we in hoofdstuk 1 dat Paulus dingen zegt die op het eerste oog lastig zijn. Maar ik hoop dat jullie me proberen te volgen hierin. We lezen nog even vanaf Colossenzen 1 vers 15. Daar gaat het ook over Christus. En daar wordt van hem gezegd: hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Dus hij is degene langs wie en door wie God alle dingen schiep. Hij is het middelpunt ervan. Alle dingen in de schepping vinden als het ware hun samenhang, hun einddoel in hem. Hij is degene langs wie God zowel zijn schepselen als zijn schepping tot dat einddoel wil voeren. In hem woont dan ook de hele volheid van God, zegt Paulus. Hij is het beeld van God. Het beeld van God. Telkens in het Oude Testament, wanneer er sprake is van interactie tussen de onzichtbare God en de mens, ja, dan is daar eigenlijk het beeld van God. Het is God in een zekere vorm. Hij wandelde in de hof, lezen we in Genesis 3. Abraham herkent op een gegeven moment een van de drie mannen die bij hem op bezoek komen, ook als de Heere. Noemt hem ook Heere. Maar we zien ook een Ezechiël die een visioen ziet, die onbegrijpelijke dingen ziet in Ezechiël 1 vers 26. En dan blijkt het te gaan om vier cherubs die de troon van God dragen. En bovenop de troon, daar zit iets, daarboven, zegt Ezechiël, daar was iets wat leek op een mens. Het was eigenlijk zeggen, mogen we nu zeggen, Christus in zijn voorbestaan. Christus als beeld van God. Het beeld van God die telkens verschijnt en Heere genoemd wordt. Heere met hoofdletters, daar staat de naam. JHWH. Ik ben. En het is diezelfde ik ben die later uiteraard ook deel krijgt aan vlees en bloed. Die geopenbaard wordt in het vlees. Hij wordt ook het woord van God genoemd. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En ja, om nog even terug te komen op het volk van Israël. Het is volstrekt duidelijk dat het volk van Israël ook een hele grote, belangrijke rol heeft binnen Gods plan. En daar kom ik ook zeker op terug. Maar vanmorgen houden we ons dus vooral bezig met het lichaam van Christus. En ja, om nog eventjes terug te komen op dat hoofdschap van God, van Christus bedoel ik, gaan we even terug naar Colossenzen 1 vers 18. En daar worden dus al die zaken, die worden aan hem toegedicht. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, de eerstgeborene uit de doden. Hij is het allemaal. En dan zegt Paulus in vers 18, dat hij dus ook in die hoedanigheid het hoofd is van het lichaam, namelijk de gemeente. En dat is ook een volstrekt nieuwe betrekking waarin de gelovige tot Christus geplaatst wordt. Ik spreek wel met broeders die bij hoog en bij laag volhouden dat het lichaam van Christus al veel eerder bekend was, dat Paulus dat ook al tegen de Corinthiërs bekend maakte. En ja, dat lichaam van toen, dat is eigenlijk als het ware geëvolueerd, zeg maar, in het lichaam van Christus zoals wij dat, nou ja, nu kennen. Alleen, ja, dat is gewoon volstrekte nonsens, want dat hoofd zijn van Christus, dat hoofdschap, dat is een volledig nieuwe betrekking. Christus zien we als koning in betrekking tot zijn volk Israël. We zien dat hij een herder is voor zijn schapen. Dat is weer een andere groep uit dat volk. We zien hem geschetst als bruidegom voor de bruid. Nog weer een andere groep. We zien hem ook dat hij in de betrekking als eerstgeborene staat tot vele broeders. Hebreeën 2 vers 11. Dus broeders, zoonschap, dat zijn zonen. Allemaal verschillende betrekkingen waarin Christus tot de zijnen kan staan. Maar wat leert Efeze en wat leert Colossense nu? Ja, we vinden dus hier een totaal nieuwe verhouding en betrekking, namelijk die van hoofd tot lichaam. En ja, velen die stijgeren daarbij en die zeggen van nee hoor, dat was allemaal al bekend. Nou, dat was niet bekend. Want, en nu gaan we even weer naar Efeze. Efeze 1 vers 22 en 23. Daar zegt Paulus, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dan komt het, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Het lichaam is zijn vervulling, of beter gezegd, zijn aanvulling. Hier spreken we van een hoofd en een lichaam, waarvan de leden de uitgroei zijn van het hoofd. Dat is één. Wij zijn samen met hem het hoofd. Dus het is niet een lichaam en een hoofd, of zoals in Corinthiërs een menselijk lichaam, wat Paulus eigenlijk gebruikt om uit te leggen hoe de zaken in die tijd functioneerden. Nee, wij zijn als het ware in het hoofd geplaatst. Wij zijn zijn uitgroei, wij zijn zijn vervulling of aanvulling. Hoofd en lichaam, ja, vormen een natuurlijke levenseenheid. Het is één. En dat is een veel hogere, veel intiemere verhouding dan die bijvoorbeeld van de edele olijfboom Israël, waarop de wilde takken, de heidenen, geënt worden, zoals dat in de handelingentijd het geval was. En de lichaamsgemeente is dus feitelijk de vervulling of de aanvulling van degene die alles in allen vervult. En het lichaam is daar de voorvervulling van. En ja, dit zo op ons inlaten werkend, het moment van uitverkiezing voor de tijden der eeuwen, de positie waarin we geplaatst zijn, boven alle dingen, in het hoofd, in Christus die het hoofd is, in degene die alles in allen vervult, ja, dan ga je toch wel een beetje verstaan dat binnen het lichaam Gods einddoel in geestelijke zin bereikt is. En dat wij dat geestelijk hier en nu al mogen gaan beleven en doorleven. Wat nog een bewijs is dat de late brieven van Paulus niet uitwisselbaar zijn met zijn vroege brieven, is het volgende, Efeze 1 vers 5, waar wij lezen dat hij ons, de leden, heeft voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nou, het is volstrekt onbegrijpelijk dat de vertalers hier zegt dat de leden als kinderen zijn aangenomen, want het staat er helemaal niet. En ja, niet om interessant te doen, ik ken geen Grieks, ik ken ook geen Hebreeuws, maar ja, op internet kun jij te kust en te keur precies zien wat er in de grondtekst staat. En het is heel simpel, als het om kinderen gaat, dan staat er het Griekse woordje technon. Gaat het om zonen, dan staat er het woordje huos. Alleen, het staat er geen van beide. Technon vind je niet, huos, zonen, vind je ook niet. Wat er wel staat, is een vervoeging van huos, namelijk huothesia, zoonschap. Zie, velen denken en zeggen, wij zijn tot zonen gesteld. Het is niet zo. Wij zijn gesteld in het zoonschap van Christus. Letterlijk staat er, ja, het is onbegrijpelijk, maar goed, ja, het blijft een vertaling, maar eigenlijk staat daar in de grondtekst, hij heeft ons voorbestemd tot in zoonschap door Jezus Christus, tot in zichzelf naar het goeddunken van zijn wil. En dat is iets anders. Dan ben je geen zoon meer, dan ben je geen broeder meer, zoals de broedergemeente van Hebreeën. Nee, dan deel jij in het zoonschap van Christus. En dan ben jij samen met hem de volkomen man. De nieuwe mens. Dan ben je volwassen. Dan ben je volmaakt. Dan ben je voleindigd. Dan is dat einddoel bereikt. En dat is ook nieuw. Dat was niet eerder geopenbaard. Niet eerder dan hier, na afloop van de handelingentijd, verklaart Paulus dat de gelovigen van de nieuwe bedeling, dat die gesteld zijn tot in zoonschap. Dat is volstrekt nieuw. Je kunt zoeken wat je wilt, je vindt het niet. Je vindt kinderen van God, je vindt zonen van God, broeders van Christus, een bruid. Je treft schapen aan, maar nergens gelovigen die zoals de leden van het lichaam van Christus volkomen één zijn gemaakt met het hoofd, namelijk Christus. Die daar de uitgroei van zijn en delen ook in die heerlijkheid. Zoals ik al zei, en ja, daar willen we ook met die woorden wil ik ook echt afsluiten. Ook Paulus, die besefte van ja, we kunnen dit verstandelijk uit gaan leggen. We kunnen het op die manier ook wel in het licht stellen. Maar aangezien je eigenlijk niet meer spreekt over zaken die tot de zichtbare dingen behoren, ja, is het voor ons ook gewoon enorm moeilijk om daar een begrip van te krijgen. Kijk, zolang het gaat om zichtbare dingen binnen de zichtbare geschapen realiteit, ja, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Een koninkrijk hier op aarde. We kunnen ons ook nog wel iets voorstellen van een nieuw Jeruzalem, wat een vaderhuis wat uit de hemel neerdaalt. Dat behoort allemaal nog tot de schepping. Maar als het zo is, en dat is natuurlijk zo, dat toont de schrift aan, dat God de leden van het lichaam ook riep, voordat de tijd zijn aanvang nam, ja, dan betekent dat gewoon dat wij ook positioneel ook over de aionen heen zijn geplaatst. Ja, en dan wordt het, ja, dan praat je dus over een situatie waarin er een onbelemmerde, één op één, ja, gemeenschap is met God. Er is geen middelaarschap meer nodig. Er zijn geen hoorbare of zichtbare openbaringen van God meer nodig. De tekenen uit de handelingentijd die ontbreken. Er is alleen dit. De leden die geroepen worden tot het lichaam en die in stilte worden toebereid, ook volgens een patroon wat al vast ligt in het hoofd. Maar het gebeurt allemaal in het verborgene. Vandaar ook dat we spreken van de bedeling van de verborgenheid. Een volgende keer, dan hoop ik een paar andere aspecten daaruit te tillen. Voor nu wil ik eigenlijk nog een keer naar die woorden van Paulus, want die zijn zeer, zeer belangrijk. We lezen afsluitend Efeze 1, vers 15 tot en met 23. Laten we het zo doen. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover. Amen. Laten we nog een lied zingen samen. En dan willen we afsluiten en dan nog een kop koffie. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Opwekking 27. En dat mogen we staande doen, uiteraard. Laten we samen danken. Ja, Vader, dank u wel dat we zo vanuit uw woord ook mochten vernemen. Dat u in de tijd waarin we nu leven, dat u wilt opvoeren tot de hoogste trap van heerlijkheid. Dingen die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Heer, en daarom willen wij u ook vragen, Heer, of u ons die verlichte ogen van ons hart wilt geven. Zodat wij iets mogen vatten van deze dingen. Dat we mogen beseffen, Vader, wat u ons in genade allemaal in Christus geschonken hebt. Dank, Vader, dat we zo mogen weten dat wij niet bij het kindschap hoeven te blijven staan. Dat die verlossing in Christus, dat daar zoveel meer aan vastzit. En dat wij als het ware in de geest die ontwikkelingsgang mogen gaan, Heer. Die mag eindigen bij het onderwijs van Paulus aangaande de bedeling van de verborgenheid. Dank, Vader, voor die rijkdom van genade. Dank voor uw woord. Wilt u ook maar de naprediker zijn, Vader, en ook de komende week, in de week die voor ons ligt, met ons zijn. En we danken u dat we het ook dan in alle dingen van u mogen verwachten. Uit genade. Amen.